plaats en wilt u vanaf nu ook weer even heel rustig blijven zitten. Zo min mogelijk bewegen. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het is hier nogal warm.
Goedenavond, vrienden. Het tweede gedeelte van de avond is bestemd voor de beantwoording van uw vragen. Onder het motto, we draaien er niet omheen, als we even kunnen. Vragen die ik niet beantwoorden kan, zal ik u vertellen. Andere vragen zal ik kort en zakelijk beantwoorden om zoveel mogelijk te kunnen afhandelen. Mag ik de eerste schriftelijke vraag?
Iets over de dichtstbijzijnde beschaving in de ruimte en wanneer is er een contact?
Dichtstbijzijnde beschaving is ongeveer 7 lichtjaren. Bert van Vega. Contact lijkt me onwaarschijnlijk. Per slotverrekening, u gaat ook niet bij de leeuw op bezoek.
Is het klonen door buitenaardse wezens van de astrale afdruk van het lichaam van de mens kosmisch toegestaan of geldt bij hen geen moraal in dit opzicht?
Zover mij bekend gebeurt dit niet.
Is Lex Persoon, dat is kennelijk een naam, geen goede opvolger van Karel van der Nagel? Tezijde tijd, dat bent u dus.
Dat is een kwestie die zou u met de geestelijke leiding op moeten nemen. Het is in ieder geval een redelijk goed medium. Maar op het ogenblik tussen te veel taken verdeeld om tot een optimale ontwikkeling te komen.
Staan de buitenaardse wezens die door het medium Lex Persoon komen onder het bestuur van de Raad van Negen van Saturnus?
Zover mij bekend niet. Maar ik kan daarover geen definitieve uitspraak doen.
Is het waar dat iemand die vermoord wordt aan gene zijde blijft wachten tot de moordenaar overleden is en ze het dus dan pas samen kunnen gaan verwerken?
Ik heb dat nooit opgemerkt, maar je ziet wel eens een groepje van die gasten in het half duister ronddolen. Of dat ze op een tram staan te wachten, dus het kan wel eens een keer voorkomen, maar het is zeker geen regel.
Waarom plegen walvissen zelfmoord?
Walvissen plegen zelfmoord wanneer ze een absolute verwarring hebben. Door bijvoorbeeld geluidsindrukken of sterke veranderingen in de samenstelling van het water waarin ze zijn. Daarnaast kunnen ze het onder omstandigheden doen in agressiviteit, waarbij ze dan over het algemeen de belangen van andere walvissen en soortgenoten dus verdedigen. Voldoende?
Wat is de invloed van fluortabletten op het lichaam?
Het is goed voor je gebit en voor de rest verkort het je leven.
Verandert er iets aan drinkwater als je een bergkristal, als je er een bergkristal in legt?
Dat is niet helemaal juist. Er verandert namelijk niets aan de samenstelling van het water. Maar er verandert wel iets aan de onderlinge relatie van bepaalde daarin aanwezige moleculen en atomen. Er is dus een lichte spanningsverandering en die kan inderdaad een verbetering ten gevolge hebben. Dit is echter sterk afhankelijk van de oorspronkelijke samenstelling van het water in kwestie.
Wanneer krijgen we een zonnige periode in Nederland?
Over ongeveer 5,5 dag. Duur zeer waarschijnlijk 5 dagen. Gemiddelde temperatuur zomers of hoger.
Hoe heeft de paus Nederland verteerd?
Hij vond Nederland even moeilijk te verteren als vele Nederlanders de paus.
Wat kun je doen tegen vampirisme? Kun je met eigendomsvoorwerpen zoals jassen en truien ook vampirisme uitvoeren?
Nee, dat kun je niet. Vampirisme is directe aftapping van levenskracht. En dan mocht u het niet verwarren met de verhalen die Stoker vertelt en die uiteindelijk op Roemeense volkslegenden plus het geloof in het geheel van zeg maar de Karpaten, maar ook de Balkan. Dus zijn gebaseerd. Het werkelijk vampirisme is aftapping van levenskracht. Hiervoor is tenminste visueel rapport nodig. Dat wil dus zeggen, je kunt het niet doen via voorwerpen. Je kunt het alleen doen via een direct contact. Uitzondering, er zijn bepaalde personen die een soort etherisch dubbel kunnen uitzenden, dat dan meestal ook vaag, soms zelfs duidelijk zichtbaar is, en daarin krachten van anderen kunnen opslaan en aan hun eigen lichaam overbrengen. Voldoende?
Is de straling van dievenpoortjes bij de grote winkelbedrijven schadelijk?
Over het algemeen niet, omdat je er te kort doorheen gaat en de straling daarvan in sterkte aanmerkelijk zwakker is dan van het gemiddelde grote kleuren tv-apparaat waarvoor veel mensen avonden doorbrengen. Meestal slapende, maar dat is weer een andere kwestie.
Kunt u uw mening geven over de huidige milieutoestand in de wereld en welke perspectieven heeft die?
De huidige milieusituatie betekent een aanmerkelijke verandering van de samenstelling van bodem, water en atmosfeer. Het betekent een aanpassing van plantaardig en dierlijk leven eraan en indirect ook van de mens. Het betekent dat een ander ecologisch evenwicht kan ontstaan op dit ogenblik, mits men niet verder gaat met vervuiling. Gaat men wel verder met die vervuiling, dan is het heel waarschijnlijk dat na een zeer korte broeikasperiode een nieuwe ijstijd inbreekt die een groot gedeelte van de moderne beschaving uitroeit.
Voldoende. Leeft Jozef Mengele nog?
Ja, aan onze kant, maar ik geloof niet dat het buitengewoon prettig gaat.
Wie is er verantwoordelijk voor het neerstorten van de Indiase Boeing bij de Ierse kust?
Een vergissing van een terroristische groep in Canada. Overigens, deze groep bestaat uit Sikhs.
Wat is de oorzaak van reuma en is er iets aan te doen?
Zeer veel verschillende oorzaken. Een van de meest voorkomende is een onvoldoende afvoer van afbraakstoffen via de urine. Hierdoor kan een soort kristallisatie ontstaan die een aantasting kan betekenen van spierweefsels en eventueel van de kraakbeenhechtingen in de verschillende dingen. Reuma omvat als algemene aanduiding echter ruim 60, ik meen 64, verschillende ziekteverschijnselen waarvan de symptomen gelijk of vergelijkbaar zijn. Ik hoop dat dit een voldoende antwoord is.
Kunt u enkele overeenkomsten en verschillen noemen tussen homeopathie en acupunctuur?
Deze verschillen liggen vooral in het feit dat bij de homeopathie sporen worden toegevoegd waardoor een eigen activering van het lichaam wordt veroorzaakt, terwijl de acupunctuur over het algemeen via de, ik bedoel hier de officiële Chinese acupunctuur dus, via de bepaalde contactpunten een egalisatie en versterking van de levenskracht ten gevolge heeft. De grotere evenwichtigheid die zo bereikt wordt, brengt het lichaam dan tot grotere weerstand, maar er is geen onmiddellijke aanpassing zoals in de homeopathie. De overeenstemming van beiden is voornamelijk gelegen in het feit dat ze niet schadelijk zijn en dat dus de gevolgen van een bepaalde medicatie of ingreep over het algemeen niet ontstaan en zeker niet door de behandeling van het ene symptoom het andere ziektebeeld wordt opgeroepen. Voldoende?
En welke ziekten komen er dan meer in aanmerking voor de homeopathie en welke meer voor de acupunctuur?
Voor homeopathie komen alle ziekten in aanmerking waarbij het lichaam zelf kennelijk niet voldoende reageert. Hierbij denk ik aan infectieziekten, maar ik denk in bepaalde gevallen ook aan woekeringsziekten en cysten. De acupunctuur daarentegen is noodzakelijk op alle gebieden waar bijvoorbeeld zintuigelijke afwijkingen optreden of daar waar onevenwichtigheid van levenskracht bestaat, bepaalde verschijnselen in feite door zenuwspanning worden veroorzaakt. Voldoende?
Welke waarde hecht u aan de Bijbel, dus het Oude Testament en het Nieuwe Testament?
Het Oude Testament is een samenvoeging van esoterische leringen uit een verder verleden, een geschiedenis van het Joodse volk, een reeks propagandistische benaderingen die eerder politiek dan anders kunnen worden geduid en een groot aantal feiten omtrent het verleden. Het Nieuwe Testament omvat een select deel van Jezus' leringen en dus niet het volledige daarvan, omschrijft ook bepaalde delen van Jezus' wijze van werken op aarde niet, maar geeft aan de andere kant een zeer goede raad voor het juiste leven. Ik zou zeggen, het Oude Testament zou je terzijde kunnen stellen en je mag je er zeker als christen niet meer op beroepen. De evangeliën zijn namelijk in zichzelf een alomvattend systeem van leven en Jezus zelf heeft gezegd, ik ben u het einde van het oude verbond. Voldoende?
Kunt u mij zeggen wat kleuren in een aura voor functie hebben en naar aanleiding hiervan hun betekenis duiden?
Ja, we hebben geen tijd voor een cursus van enkele dagen. Heel simpel, er zijn 3 lagen in de aura die elk een eigen kwaliteit hebben. De eerste is een uitstraling die over het algemeen geel en rood aspecten omvat. Het is de zuivere lichamelijke uitstraling. Wanneer u kernfotografie gebruikt, komt zij als gepiekte blauwe straling tevoorschijn. Daarboven ligt een laag die door de mentale uitstraling wordt bepaald. De basis hiervan is in vele gevallen goudkleurig en wit. Er komen uitlopers van allerhand kleuren in voor. Daarbuiten zien wij een violet rand. Deze blauw tot violet verlopende rand geeft een groot gedeelte van de geestelijke activiteit, werking en verbondenheid weer. Over de kleuren kan worden gezegd, elke kleur die helder is, geeft een positief aspect aan. Elke kleur die vaal is, of hoe moet ik zeggen, een beetje lelijk, geeft over het algemeen een onevenwichtigheid aan. Wanneer ze zich voordoet in dichtst bij het lichaam gelegen deel van de aura, wijst het op lichamelijke ziekten, al dan niet in een proces van ontstaan of aanwezig. In het tweede geval wijst het op mentale onevenwichtigheden en afwijkingen. Daarnaast zien wij al sterke pieken van verschillende kleuren emoties uitgedrukt. In de blauwe aura zien we over het algemeen verkleuringen optreden. Soms komen emotionele pieken tot in dit gebied. Maar wij kunnen zeggen wanneer hier zilverkleur optreedt of goudkleur optreedt op de rand tussen blauw en violet, is er sprake van een kosmische harmonie. Daar echter waar de kleuren diep en erg donker zijn, is er sprake van isolement. Voldoende?
Er bestaan profetieën over een soort eeuw van Christus, of een hemel op aarde enzovoort. Hoe ziet u die?
Precies zoals ze bedoeld zijn. Het gaat hier hoofdzakelijk over profetieën die gebaseerd zijn op de geschriften van Johannes van Patmos, de openbaringen van Johannes dus. En deze openbaringen zijn een visie van deze profeet op het einde van zijn eigen eeuw. En dit betekent dus dat hierbij een hele hoop symbolen zijn gebruikt die absoluut niet thuis horen in Bijbelse termen. Gog Magog bijvoorbeeld zijn oorspronkelijk 1 wezen geweest. Gog Magog was een reus die bepaalde machten bezat. Hij is nu gesplitst in 2 vorsten die elkaar bestrijden. Dit is weer te danken aan bepaalde kabbalistische wijsheden die uitgaan van de totale mensheid die uiteenvalt in 2 tegengestelde delen, waarbij elk deel in zich in een verwarring zijn aanvullende componenten moet zoeken. En zo kan ik doorgaan. De profetieën op zichzelf zijn dus onvoldoende. Wanneer we kijken naar anderen, dan blijkt heel vaak dat ze in zo duistere taal zijn gesteld dat ze alleen achteraf te interpreteren zijn. In dergelijke gevallen moeten we aannemen dat de profetieën alleen bestemd zijn voor ingewijden en ons er niet mee bezighouden. Wanneer men daarnaast spreekt over een eeuw van Christus, spreken zeer velen die in Christus geloven over hun hoop dat niet alleen de innerlijke heerschappij van de Christus op aarde zal plaatsvinden, maar dat hij daarnaast als het ware een koninkrijk zal scheppen, waardoor zij burgers zijn en de anderen alleen maar buitenstaanders. Voldoende?
Hoe kan ik onderscheiden of ik het zelf ben die denkt, voelt, doet, of dat dit ingegeven wordt door een entiteit uit uw wereld?
Wanneer er een duidelijke afwijking is, of een schokwerking, dan heeft u in ieder geval te maken met inspiratieve elementen. Die kunnen vanuit de geest komen, ze komen vanuit een algemeen bewustzijn. Ze kunnen door mensen of mensenmenigten op aarde worden uitgestraald en door u worden verwerkt. U kunt echter nooit zeker zeggen, dit denken is van mijzelf en dat niet. Omdat de grens heel moeilijk te trekken is. U verwerkt alles namelijk in uw eigen gedachtenleven. De impulsen die u bereiken, vertaalt u zelf. Daardoor zullen uw eigen denkwijzen, uw eigen vooroordelen, zelfs bij beïnvloedingen en inspiraties, mede een rol spelen. Is dit voldoende?
In de stad zijn veel mensen en machines. Er is op iedereen een sterke invloed. Hoe gaan we daar het beste mee om?
Trekt u er niets van aan, daardoor blijft u evenwichtig genoeg om eventuele verstoringen af te weren.
Zal er ooit een directe stemapparaat komen waardoor geesten met de mensen kunnen praten?
Er is op het ogenblik een proefapparaat in Oxford. En er wordt ook nog gewerkt met een soort gelijkapparaat in de buurt van Aberdeen, waar men een betrekkelijk grote computer heeft, waarop men dus een gelijkspanningsveld heeft aangesloten van een condensator. Spanningsvariaties daarin worden gemeten. De resultaten zijn op het ogenblik verwarrend, omdat veel massale geluidsmengingen worden opgevangen en men slechts in enkele gevallen in staat is daaruit een stemgeluid duidelijk te filteren. Maar het is in opkomst. Op het ogenblik.
In Nederland stromen veel nationaliteiten samen, ook in veel andere landen. Welke betekenis heeft dat?
Ja, als u me dat vraagt is het heel erg moeilijk. Stoffelijk betekende dus dat in de tijd dat iedereen dacht dat het goed ging, iedereen bereid was om dat werk te doen wat hij leuk vond en anderen zocht om het werk te doen wat hij niet leuk vond. De praktische betekenis is echter dat er steeds meer een multiraciale samenleving ontstaat, waarbij een vermenging plaatsvindt van allerhand gebruiken en gewoonten. En wanneer dat verder gaat, krijgen we daardoor een vernieuwingsmogelijkheid in elke maatschappij waarin zich dat voordoet. Maar sommige vermengingen lijken mij niet zo erg gunstig. Bijvoorbeeld een wederkerige beïnvloeding van bepaalde Duitse elementen, vooral in Zuid-Duitsland, met Turkse elementen, komt mij persoonlijk niet als zo gunstig voor. Voldoende.
De werkelijke relatie die de farao had ten aanzien van Mozes, en hoe heette hij?
Ik zou het u niet durven zeggen. Ik weet alleen dat er een zogenaamde broederrelatie heeft bestaan op grond van opvoeding van Mozes in het gezin van de farao. Maar hoe die precies zijn geweest, weet ik niet. Spijt me.
Krijgen we nog met grote kunstenaars te maken in de komende eeuw?
Ongetwijfeld, maar ik neem aan dat de kunstenmakers voorlopig de overhand houden.
Edelstenen die aarden, met een vraagteken.
Ik kan er niet op reageren, weet niet wat het betekent.
Verwacht u in de toekomst ten aanzien van het drinkwaterproblemen in verband met de vervuiling in het milieu om ons heen?
In het begin zal drinkwater steeds duurder worden, omdat de zuivering van drinkwater steeds zorgvuldiger en complexer zal moeten geschieden. Maar als u er rekening mee houdt dat je door het distilleren van de oceanen voortdurend nog drinkwater voldoende kunt aanvoeren dat niet besmet is, zal het u duidelijk zijn dat van feitelijke tekorten aan drinkwater geen sprake zal zijn, maar wel van commerciële tekorten.
Wie redt ons van de ondergang?
Er is er maar één die het kan doen, uzelf.
Wat zijn parallele werelden?
Parallele werelden zijn werelden die op een bepaald punt van elkaar verschillen, een gelijk of vergelijkbaar tijdsverloop kennen en waarin een groot aantal situaties en persoonlijkheden als het ware gedupliceerd zijn, zodat beide werelden voor een zeer groot gedeelte als gelijk kunnen worden beschouwd, maar er bepaalde en vaak beslissende afwijkingen plaatsvinden. Je zou de wereld kunnen hebben als deze waarin u vandaag leeft, en daarnaast als parallel bijvoorbeeld een wereld waarin Hitler wel een geheim wapen had en dus de slag uiteindelijk heeft gewonnen. En dan zult u ontdekken dat het verschil na enige tijd niet erg groot is. Voldoende?
Waarom is de mens bang voor de dood?
De mens is bang voor alles wat hij niet kent. Hij heeft over de dood een hele hoop sprookjes gehoord en die lopen van zeer uitvoerig beschreven hemel en hel. Geestelijkheid is in de hel kennelijk vaak beter thuis dan in de hemel, want ze beschrijven hem veel plastischer. Allerhand verhalen over spoken, over ellende die je moet doormaken. In de praktijk maak je je eigen hemel of hel uit op het ogenblik dat je aan je eigen bewustzijn bent overgelaten en alleen met anderen kunt communiceren wanneer er een harmonie is tussen jou en die anderen. Dat betekent dat je denkbeelden deelt en daardoor tot op zekere hoogte je wereldbeeld gezamenlijk opbouwt. Voldoende?
Voor de pauze zei de spreker dat er prestatiescholen zouden moeten worden opgericht. Maar werken die een minderwaardigheidscomplex niet in de hand?
Ik heb niets tegen een minderwaardigheidscomplex, want de meeste grote mannen op aarde, althans die groot worden genoemd, hadden een dergelijk complex. Dat geldt niet alleen voor mensen als bijvoorbeeld Napoleon, wat dat betreft Hitler, en er zijn nog wel enkele anderen te noemen. Zelfs Abe Lincoln had een bepaald minderwaardigheidscomplex, dat hem daardoor juist de geschikte politicus maakte. Maar we zien het ook bij bijvoorbeeld mensen als Michelangelo, ik zou anderen kunnen noemen. Zelfs Bach had een zeker minderwaardigheidscomplex. Het betekent dus dat minderwaardigheidscomplexen voeren tot extra prestaties die in vele gevallen voor de mensheid toch van betekenis zijn. Ik geloof dat je die dingen niet moet vermijden. Daarnaast geloof ik echter dat juist de prestatieschool zou kunnen voeren tot een juister begrip van een maatschappij waarin men later zal moeten leven. En dit betekent dat zelfs degenen die moeite hebben met die school toch weerbaarder in die maatschappij komen te staan dan op het ogenblik het geval is. Voldoende?
Hoe kan een mens zichzelf genezen?
Zorg dat u evenwichtig bent. Ban alle angsten en zorgen uit. Ontspan u volledig. Richt u op genezende kracht. Hoe u zich die voorstelt, doet niet ter zake. Stel u voor dat Jezus naast u staat en u kracht geeft. Stel u voor dat er een geel licht om u heen schijnt. Stel u iets anders voor. Probeer in dit beeld volledig op te gaan met de zekerheid, ik zal genezen. Door de gewonnen innerlijke rust plus het ontstaande beeld staat u niet alleen open voor krachten om u heen, maar zult u daarnaast in het lichaam genezende processen op gang brengen die traag waren of misschien niet aan de gang waren gekomen. U kunt daardoor dus inderdaad uzelf genezen.
Neemt bij het ouder worden de magnetische uitstraling af?
Indien u hier op het zuiver dierlijk magnetisme, verkeerde naam overigens, doelt, ja, die neemt af. Maar elke mens kan levenskracht uit zijn omgeving opnemen. Degenen die daartoe in staat zijn, kunnen tot op zeer hoge leeftijd een zeer krachtige uitstraling behouden.
De 16e eeuwse kunstschilder Antoni van Dijk wordt in enkele boeken beschreven als een... Als een geest met een bepaalde functie. Wat weet u hier verder van? En vooral, is dit waar?
Ik weet er niets van en durf dus ook niet te zeggen of het waar zou kunnen zijn. Lijkt me onwaarschijnlijk, maar...
Is een etherisch dubbel hetzelfde als een astraal lichaam? En wat heeft een aura hiermee te maken? Hoeveel van dit soort lichamen zijn er eigenlijk? En hoe zou u ze zelf onderverdelen?
Wanneer u spreekt over een etherisch dubbel, dan hebt u een projectie van levenskracht die overigens in staat is om vrij rondzwevende stofdeeltjes zodanig aan te trekken dat er ook een zichtbare vorm kan ontstaan. Bij een astrale vorm hebben we te maken met een andere vorm van kracht die wel door de gedachte wordt geboetseerd en door de ik-voorstelling, maar die een zekere remanentie heeft, zodat de vorm, mits intens genoeg geconstrueerd, lang kan blijven bestaan nadat een terugkeer van de originerende gedachte of uitgezonde entiteit dus naar het eigen bewustzijn, het dagbewustzijn, heeft plaatsgevonden. Het etherisch dubbel zal onmiddellijk wanneer de aandacht verdwijnt ook verdwijnen. Dat is het grootste verschil tussen beiden. Verder hebben ze veel parallellen. Wanneer u mij vraagt hoeveel voertuigen zijn er, dan zeg ik het aantal voertuigen zou je oneindig kunnen noemen, omdat bij elk besef een verandering ook gelijktijdig een verandering van ikbeeld ten gevolge heeft en daardoor een andere relatie ontstaat met de kosmos om je heen. Maar wanneer u een grove indeling wilt hebben, spreek dan over een geestelijk vormlichaam buitendien. Spreek daarnaast over een geestelijk krachtlichaam dat geen vorm behoeft te kennen. En spreek daarnaast over een geestelijk harmonisch lichaam dat geen kenbare begrenzing meer heeft voor anderen. Voldoende?
Wat is de goddelijke creativiteit en hoe verhoudt de menselijke creativiteit zich daarmee?
Wanneer ik zou weten wat God was, zou ik weten wat goddelijke creativiteit betekent. Ik weet niet wat God precies is. Voor mij is de creativiteit van God al datgene wat kenbaar voor enig bewustzijn bestaat. Inclusief de wezens zelf die als waarnemer optreden. Wanneer u vraagt in welke relatie staat hiermee de menselijke creativiteit, zo zou ik zeggen, Het geheel van de schepping moet voort zijn gekomen uit een besef en een wil. Menselijke creativiteit komt op dezelfde wijze voort, maar ontbeert de originaliteit, omdat ze alleen in staat is een deel van hetgeen als mogelijkheid aanwezig is vanuit zichzelf te realiseren volgens de waarde van eigen wezen. Voldoen?
Komt het in dit land vaak voor dat gebruiksvoorwerpen uit het ene huis door telekinese verwisseld worden met die uit een ander huis, en gebeurt dat in het ene jaargetijde meer dan in het andere, of maakt dat niets uit?
Nou, het gebeurt over het algemeen niet zo vaak. Opvallend is wel dat het meestal plaatsvindt wanneer we een wisseling krijgen tussen hoge en lage druk. En daarbij is 1006 tot 1008 millibar druk kennelijk de beste omstandigheid, mits de luchtvochtigheid niet hoger is dan 80%. Verder kan het voorkomen bij sterke elektrische ontladingen, dus kort voor of tijdens een onweer. Maar dat gebeurt in feite minder. Het komt niet vaak voor. En als het bewust zou gebeuren, dan zou ik het gewoon paranormale zakkenrollerij noemen. Voldoende?
Hoe staat u tegenover het spiritisme?
Hoe sta ik tegenover een naam? Spiritisme is een naam. Het is een verzameld begrip voor een benadering waarbij het bestaan van de geest wordt erkend. Als zodanig sta ik er gunstig tegenover. Aan de andere kant worden daardoor aan de geest een hele hoop dingen toegedicht die voor de geest niet waar zijn. En dat vind ik dan weer minder prettig.
Hoe beziet u de veelvormigheid die tegenwoordig in de relaties van mensen is ten opzichte van vroegere tijden?
Ach, ik heb zo het gevoel dat oude tijden terugkeren. Wanneer ik bedenk dat andere dan heteroseksuele relaties bijvoorbeeld zeer sterk bestonden in Griekenland, de hoogtetijd van de Atheense beschaving, dat ze bestonden in de tijd van de kruistochten. Zowel thuis tussen de dames als op pad tussen de heren en hun schildknapen. Dan zeg ik, er is eigenlijk niet veel veranderd. Het enige wat is ontstaan is dat elke vorm die niet tot genezen, tot voortbrenging zou voeren, is afgekeurd op grond van zowel bepaalde Judeese als christelijke stellingen. Maar let wel, dit zijn dogmata die niet ontleend worden aan de geschriften zelf, maar die in feite een sociale mening verkondigen. Ook al doen ze zich voor als geloofswaarde. Ik zou zeggen, voor mij is het belangrijk dat iemand die lief heeft, waarlijk lief heeft. En de gewone genotzucht zie ik als iets wat op een niet veel hoger niveau staat dan bijvoorbeeld ontlasting. Voldoende?
Ik heb geen schriftelijke vragen meer. We zijn er doorheen. Dus.
Ik zal maximaal nog 3 mondelinge vragen beantwoorden als u die wilt stellen. Wie? Eenmaal?
Was ik nog even teruggekomen op het geloof in het Giliasme in het duizendjarig rijk. Dat is dus een totale fabeltje zoals dat verklaart wordt in de kerk.
Ja, het is een rechtvaardiging van de zin van het geloof. Maar in zichzelf is het niet reëel. Omdat namelijk zolang het geloof bestaat zoals het nu is, een duizendjarig rijk onmogelijk is. Dus u moet me begrijpen, dit is niet reëel. Het is geen omschrijving van iets wat feitelijk, zoals de mensen het denken, kan ontstaan. Maar op het ogenblik dat de naastenliefde in de mensen, het begrip voor de naaste mens, de overhand krijgt, ontstaat iets wat je wel een duizendjarig rijk kunt noemen. Het zal een langere tijd duren, al is het misschien niet precies 1000 jaar. En het zal inderdaad de Christusgeest op aarde doen herleven, al dan niet gepaard gaande met manifestaties in harmonie daarmee. Voldoende?
Misschien een tweede vraag. Ik had het net over aarde, dat zou ik graag willen toelichten. Dat is met je beide benen eigenlijk op de grond staan. Om toch geestelijk bezig kunnen zijn. Mm. En daar vroeg ik eerst op welke stenen mede activerend zouden zijn om dat te bevorderen. Buiten erge handen en onder.
Dat is niet te zeggen, omdat uw eigen persoonlijkheid een bepaald stralingspatroon heeft. Sommige kristallen hebben een eigen stralingsraster. Dat mede bepaald wordt door de kristalstructuur en de reactie op straling die uit de omgeving dus het kristal bereikt. Wanneer dat een complement vormt met uw eigen persoonlijke straling, bevordert het enerzijds uw stabiliteit, u staat dus met beide voeten op de grond, anderzijds verhoogt het uw sensitiviteit, u kunt dus bewuster worden.
Hoe bepaal je dat?
Dat kun je alleen aan de hand van ervaring bepalen. Maar er is één regel die ik u wel wil geven. Stenen die door anderen gebruikt zijn, hebben meestal iets van hen overgenomen. Hoe harder de steensoort is, hoe groter de kans dat daarin een remanentie van gedachtepatronen is achtergebleven. Gebruik dus bij voorkeur stenen die door niemand voor een dergelijk doel gebruikt zijn. Voldoende? Dat waren drie vragen. Zo, nou vrienden, dan gaan we nog sluiten, het hoort er ook bij. U weet hoe we het doen, ja? U geeft drie woordjes en ik maak er een eindthese van.
Zomerliefde.
Zomer.
Gelukkig.
Naastenliefde.
Ja, alleen al uit naastenliefde zou ik zeggen, gelukkig, het wordt toch nog zomer. Maar misschien kun je het zo zeggen. Zomer. Volheid van de dagen, wanneer niet meer de zomertijd herfstig langs de ramen druipt. Kracht van leven, vol ontplooiend, die niet meer in schemering verzuipt, maar lichtend vol zich uit kan dragen. Een zomer lichtend van geluk, breekt de duisternis, de zorgen, breekt het ongeluk vaak stuk. Zo is licht uit hoge sferen, zo is licht van hoogste kracht, zonlicht dat tot zomertijd wordt, mensen vrede heeft gebracht. En als mensen in vrede leven, elk heeft dan zijn naaste lief, blijft de zomer voortbestaan. Maar zoekt men slechts naar eigen vreugd, naar eigen deugd, naar eigen macht, de zomer wordt een eind gebracht. En kil komen reeds de regenvlagen, de stormen die u zeggen, het is het einde van de vrede, het einde van de zoete dagen. Het einde van die levenstijd, die nu naar somber zijn verglijdt, totdat u leert om licht te vragen. Te leven weer uit lichte kracht. En dan te vullen heel uw wezen met dat licht en met de macht die in het licht gelegen is. En zo uw naaste dienend zelve wordt tot deel van het geheel. En zo als werkelijkheid van alles doemt uw eigen zijn en deel, wordt het licht van zomerdagen. Waar de avond schemerend rood verglijdt, en in de rust van nachten uren, terwijl de zang van vogels nog kan duren, je eigenlijk jezelf vermijdt in het rijzen van de zon, in het komen van het licht, roepen niet slechts tot de plicht, maar tot het waar beleven, het mens zijn, ja het lichtend zijn, waarin je allen weer kunt dienen, leven weer in het vol geluk van één zijn. Met de ware dingen. Dan breekt de zomer niet meer stuk. Dan is het geluk voor alle tijden. Dan leeft het ik in eeuwigheid. Al zal de vorm nog verder werken. In de vage schijn der tijd. Ik dank u. Vrienden, ik hoop dat ik enigszins ook in uw zin die drie begrippen heb kunnen verenigen. Hetgeen wat erin staat, daar sta ik volledig achter. Daar geloof ik volledig in. Ik hoop dat het voor u goed is geweest. Ik heb uw antwoorden zo goed mogelijk gegeven. Een enkele maal heb ik moeten zeggen, ik weet het niet. Maar dat is beter dan dat ik u iets vertel waar ik innerlijk geen kennis van heb of niet van zeker ben. Ik dank u allen voor uw aandacht. Ik wens u verder een zeer gezegende avond. Een hele prettige nachtrust. En wees zo goed als je kunt. En zoals de Engelsman zegt, and if you can't be good, be happy. Goedenavond. morgen.
De volgende bijeenkomst is 28 augustus. Dus in juli is er geen bijeenkomst. En die bijeenkomst is dan in de andere zaal daar, aan de andere kant, in de zalen A en B. Want dit was de laatste keer dat we in deze zaal zijn. Die wordt niet meer gebruikt. Wel thuis. Ja.